Vanmorgen wil ik met u stilstaan dan bij Isaac. We laten Abraham rusten voor verder wat het is. Want als je over Abraham verder leest naar Genesis 22, waar we de laatste keer bij stilstonden, dan lees je daarna eigenlijk alleen nog dat zijn vrouw Sarah sterft. En dat hij dan die spelonk van Machpela koopt van de Hethieten. En dat hij daar zijn vrouw begraaft. Daarna lees je niet zoveel meer over Abraham. Maar dan wordt de focus meer gelegd op Isaac. En daar lezen we van onder andere in Genesis 26. En dat hoofdstuk wil ik met u lezen. Genesis 26. Naar vers 1. Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen hem de Heere en zeide: trek niet naar Egypte, woon in het land dat ik u zeggen zal, vertoef in het land als een vreemdeling. Dan zal ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal ik al die landen geven. En ik zal de eed gestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. En ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En ik zal uw nageslacht al die landen geven. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham naar mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Dus bleef Isaac in Gerar. Toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zeide hij: zij is mijn zuster. Want hij durfde niet zeggen: zij is mijn vrouw, want hij dacht: de mannen van die plaats mochten mij anders eens doden om Rebekka, omdat zij schoon van uiterlijk is. Toen hij lange tijd daar geweest was, en Abimelech, de koning der Filistijnen, eens door het venster keek, zag hij en zie, Isaac was aan het middenkozen met zijn vrouw Rebekka. Toen riep Abimelech Isaac en zeide: zij is zo waar uw vrouw. Hoe hebt gij dan kunnen zeggen, zij is mijn zuster? Daarop zeide Isaac tot hem: omdat ik dacht, ik mocht anders eens om haar het leven verliezen. Maar Abimelech zeide: wat hebt gij toch ons aangedaan? Licht zou een van het volk bij uw vrouw hebben kunnen liggen, en dan zoudt gij schuld over ons gebracht hebben. Toen gebood Abimelech al het volk: wie deze man of zijn vrouw aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. En Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar 100-voudig, want de Heere zegende hem. En die man werd rijk, ja, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. En hij had kudden, kleinvee en runderen en talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Toen zeide Abimelech tot Isaac: ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar, en hij legerde zich in het dal van Gerar, en woonde daar. En Isaac groef de waterputten, die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op. En noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Daarna groeven de knechten van Isaac in een dal en vonden daar een put met levend water. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden: dit water is van ons. En hij gaf aan die put de naam Esek, omdat zij met hem getwist hadden. Toen zij een andere put groeven, twisten zij ook daarover. En hij noemde die Sitna. Toen brak hij van daar op en groef een andere put, waarover zij niet twisten. Deze noemde hij Regobot en zeide: nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En hij trok van daar op naar Beersheba. En de Heere verscheen hem in die nacht en zeide: ik ben de Heere Ik ben de God van uw vader Abraham, vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen, te wille van mijn knecht Abraham. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heren aan. Hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. En Abimelech ging uit Gerar tot hem met zijn vriend Ahuzat en zijn legeroverste Pikol. En Isaac zeide tot hen, waarom komt gij tot mij, daar gij mij haat en mij van u weggezonden hebt? Daarop zeiden zij, we hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom zeiden wij, laat er toch een verdrag onder ede tussen ons zijn, tussen ons en u, en laten wij een verbond met u sluiten, dat gij ons geen kwaad zult doen, evenals wij u niet aangeraakt hebben, en evenals wij u enkel goed gedaan hebben, en u in vrede hebben laten heengaan. Nu zijt gij de gezegende des Heren. Toen richtte hij hun een maaltijd aan, en zij aten en dronken. De volgende morgen vroeg zwoeren zij elkander de eed. Daarop deed Isaac hen uitgeleide en ging van hen heen in vrede. Te dien dagen kwamen de knechten van Isaac hem bericht brengen over een put die zij gegraven hadden, en zij zeiden tot hem, wij hebben water gevonden. En hij noemde hem Sheba. Daarom is de naam der stad Beersheba tot op de huidige dag. Toen Esau 40 jaar oud geworden was, nam hij tot vrouw Jehudit, dochter van de Hetiet Beeri, en Basemat, dochter van de Hetiet Elon, en ze waren een kwelling des geestes voor Isaac en voor Rebecca. Tja, dat valt niet mee. Ja, Isaac. Het is merkwaardig als je naar het Bijbelboek Genesis kijkt, dat er totaal 4 zogenoemde patriarchen optreden, 3 aarts of 4 aartsvaders. En bijzonder is dat Isaac van die 4 het langst leeft, maar dat ook van hem het minste in de schrift gevonden wordt. Zo'n 12 hoofdstukken zijn gewijd aan het leven van Abraham, en ongeveer net zoveel hoofdstukken zijn er gewijd aan het leven van Jacob en aan het leven van Jozef. Terwijl eigenlijk aan de geschiedenis van Isaac maar 1 hoofdstuk is gewijd, en dat is het hoofdstuk wat we hebben gelezen, Genesis 26. Over Isaac vind je niet zoveel. Je vindt een klein stukje over Isaac hiervoor, namelijk als dan in hoofdstuk 24, en er wordt heel veel aandacht aan besteed, hoe de knecht van Abraham, die niet met name wordt genoemd, maar dat is waarschijnlijk toch wel Eliezer geweest, in opdracht van Abraham vertrekt naar Haran, waar hij voor Isaac een vrouw bij zijn eigen familie laat halen, en dat is Rebecca. En dan vind je helemaal aan het einde van dat hoofdstuk 24, hoe Isaac dan Rebecca ontmoet, als ze dan gewillig meegaat, en hij brengt haar dan in zijn moeders tent, en hij neemt haar dan tot vrouw. En dan lees je zo mooi vers 67 in Genesis 24, helemaal het laatste vers. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara, en hij nam Rebecca, en zij werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Ja. Het was toch blijkbaar toch wel heel zwaar voor hem geweest dat zijn moeder Sara was gestorven. En toen hij Rebecca tot vrouw kreeg, dat was voor hem een troost. Ja, als we kijken naar het karakter van Isaac in vergelijking met zijn vader Abraham, of in vergelijking met zijn zoon Jacob, dan vinden we veel minder geloofsoverwinningen in zijn leven dan bij zijn vader Abraham. En we vinden ook veel minder struikelingen, zoals bij zijn zoon Jacob. In Isaac vinden we het type van het zoonschap. In Genesis 24, vers 36, daar lezen we dat hem alles wordt geschonken. Vers 36. En Sarah, de vrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard. Dat zegt dan de knecht van Abraham, nadat zij oud geworden was. En hij, dat is Abraham, heeft hem, Isaac, gegeven alles wat hij bezit. Alles wat Abraham bezat, dat heeft Abraham gegeven aan zijn zoon Isaac. En dat wordt herhaald ook nog in Genesis 25, in vers 5. Daar lees je dat ook. Want je leest dat Abraham in hoofdstuk 25 wederom een vrouw neemt, Ketura geheten, en die schenkt hem ook allerlei zonen, een hele rits. En dan staat er in vers 5, Abraham nu gaf alles wat hij had aan Isaac, maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. En hij zond hen nog bij zijn leven weg van zijn zoon Isaac oostwaarts naar het oosterland. Je ziet, hij zond al die zonen die hij bij zijn bijvrouwen verwekt had, die zond hij weg, die gaf hij wel geschenken, maar alles gaf hij dus aan Isaac. Isaac was dus duidelijk een type van het zoonschap. Hij die erft. En in Isaac zie je natuurlijk terug, zoals we de afgelopen keer hebben stilgestaan bij de persoon van Isaac, daar zie je de grotere zoon van Abraham in terug. Namelijk de Heer Jezus Christus. En we hebben ook in Genesis 22 gezien hoe in het offer van Isaac je terugvindt de kruisiging, de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Dat wordt daarin helemaal in uitgebeeld. En Isaac is ook een type van de zoon. En net zo goed Isaac hier alles ontvangt, krijgt de Heere Jezus ook alles. Want ga je naar Hebreeën 1, dan lezen we daar, Hebreeën 1, in vers 2, of laat maar beginnen in vers 1 van Hebreeën 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. En wat is er met die Zoon? Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Maar Christus, de Zoon, is dus gesteld tot een erfgenaam van alle dingen. Maar goed, als we dan kijken naar de gelovigen, dan zegt Paulus ons in Romeinen 8, vers 17. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En dat is dus het zoonschap. Het zoonschap is van, zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. En net zo goed Isaac een erfgenaam was en alles heeft georven van zijn vader Abraham, erven wij ook in feite samen met de Heer Jezus Christus alle de dingen. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Maar houd wel vast wat hier staat. Er staat toch wel een indien bij om te kunnen erven. Want er staat, immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. We moeten daarom wel delen in zijn lijden. Anders kunnen we niet delen in zijn verheerlijking. En je kan inderdaad van tevoren in het testament opgenomen zijn en beschreven zijn als erfgenaam, maar we kennen allemaal het fenomeen dat je onterfd kan worden, omdat je je roeping niet vastmaakt. En dan kan je inderdaad op papier nog steeds wel de erfgenaam zijn. Maar als er geen groei is naar dat zoonschap toe. Als je die volwassenheid niet bereikt in het geloof. Dan kan je niet erven. Een kind kan dan de erfenis niet in ontvangst nemen. Hij is niet volwassen genoeg. En hij kan de verantwoordelijkheid die aan zo'n erfdeel vastzit, eenvoudig dan niet dragen. En dat is wel belangrijk om dat ook te realiseren bij Isaaks leven. Isaak is een beeld van het zoonschap. Is het beeld van dat je alles erft. En dat je dus erfgenaam bent van God. Zoals Isaak ook erfgenaam was van Abraham. Ja, verder is nog opmerkelijk, als je naar het leven van Isaak kijkt, is dat Isaak de enige aartsvader is die Kanaan nooit echt helemaal heeft verlaten. Abraham heeft Kanaan in zijn leven wel eens verlaten. Jacob heeft Kanaan verlaten en ook Jozef heeft Kanaan verlaten. Maar Isaak, ja, Isaak heeft Kanaan wel een beetje verlaten, maar net niet helemaal. En dat is wel heel bijzonder. We komen daar straks op terug. Nadat je in Genesis 22 gelezen hebt over dat offer van Isaak, waar we eigenlijk Isaak nauwelijks horen spreken, maar wel Isaak als type vinden van Christus, vinden we de eerste keer daarna Isaak terug in Genesis 24, geheel aan het eind, namelijk in vers 62. En het is nadat Eliezer, de knecht van Abraham, voor Isaak een vrouw is gaan zoeken en helemaal terugkomt waar Abraham vroeger gewoond had en hij uit de maagschap van Abraham deze Rebekka had gevonden en had meegenomen. We lezen in vers 62. En Isaak kwam uit de richting van de put Lacharoi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaak ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag daar kamelen aankomen. Ja, met zijn vrouw. Wist hij toen nog niet? Of misschien verwachtte hij dat wel? Want hij was wel een man die zat te peinzen. Ja, en dat kenmerkt ons toch wel deze Isaak. Het geeft in ieder geval een goed inzicht in zijn karakter, wie hij was. Het was een rustige man. Hij had helemaal niet de actieve, bruisende, ondernemende aard van zijn vader Abraham. Hij was zacht. Hij was heel vriendelijk. Hij was rustig. En je zou kunnen zeggen, hij leefde ook teruggetrokken. Isaak, dat hebben we ook wel een beetje gelezen hier in het hoofdstuk wat we lazen, hoofdstuk 26, is duidelijk de man van de bron. En hier is het ook het eerste wat je hier leest, waar woonde hij namelijk? Bij de bron. En Isaak kwam uit de richting van de bron, van de put staat hier, maar eigenlijk staat de bron van de put Lacharoi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Heel bijzonder, je kan zeggen dat Isaak de man was van de bron, dat Abraham was de man van het altaar en dat Jacob de man was van de tent. Het eerste wat dus eigenlijk van Isaak wordt gezegd na Genesis 22 is, en Isaak kwam uit de richting van de put Lacharoi. En dat is wel typerend, want als je Isaak hiervoor hebt gezien in Genesis 22, was hij natuurlijk een type van Christus in zijn kruisiging, in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. En nu vinden we Isaak hier weer als een type. En heel typerend zie je hem verbonden eigenlijk met wat in de evangelie na de kruisiging, de opstanding en de hemelvaart komt, namelijk wat geschiet daarna, de Pinksterdag, het uitstorten van geest, waar het water van spreekt, van de bron. En hier zie je eigenlijk getypeerd terug de komst van de Heilige Geest. En Isaak kwam uit de richting van de put Lacharoi. En steeds is het maar een put in zijn leven. Want als ik lees in hoofdstuk 25, vers 11. Dan lees ik weer. Na de dood van Abraham zegende God zijn zoon Isaac. En Isaac woonde bij de put Lagaroi. En dan gaat het maar door met die putten. Want ook in hoofdstuk 26, vers 18, daar lezen we. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt. En die groef hij dus weer op. En hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. En ook in vers 20 lees je dat. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. En hij gaf aan die put de naam Esek, opdat zij met hem getwist hadden. Vers 21 weer een put. Toen zij een andere put groeven, twisten zij ook daarover. En hij noemde die Sitna. Vers 22 weer een put. Toen brak hij van daar op en groef een andere put, waarover ze niet twisten. Deze noemde hij Regobot. En zeiden, nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En in vers 25, toen bouwde hij daar een altaar, riep de naam des Heeren aan. Hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. En helemaal aan het eind, vers 32, te dien dagen kwamen de knechten van Isaac hem bericht brengen over een put die zij gegraven hadden. En ze zeiden hem, wij hebben water gevonden. En hij noemde hem Sheba. Vandaar de naam van de plaats Beersheba. Bijzonder. Als je zo naar Isaacs leven kijkt en je kijkt naar die putten, je kijkt naar die bronnen, dan zijn er totaal 7 putten. 7 bronnen. En 7 is het getal van de volheid. En het is heel bijzonder dat in Isaacs leven hij steeds leefde bij de bron. Bij de volheid ook van de bron. Waar hij ook heen ging, hij groef een put. En hij vond dan een bron. Een bron, ja, dat verschilt nogal van een waterreservoir, een bassin of een normale waterput die wij zouden slaan hier in Nederland. Die kan hier in Nederland ook natuurlijk een put slaan. En veel boeren doen dat ook. Die slaan een put en die pompen dan water uit de grond op. Maar dat is niet een bron. De bronnen eigenlijk, het is jammer dat ze hier dat met het woord put hebben vertaald. Een bron, ja, dat spreekt er eigenlijk van. Zoals we, wat is er nou het verschil tussen een bron en een waterput? Nou, vers 19, daar lazen we. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Nee, ze vonden daar een bron met levend water. Wat is namelijk een bron? Nou, een bron is anders dan een put. Uit een bron vloeit water, uit zichzelf. Je graaft en opeens borrelt er water op. En het gaat vloeien, het gaat stromen. En water is onontbeerlijk voor het leven. En water is ook onontbeerlijk voor het geestelijke leven. En de gelovige heeft ook water nodig, geestelijk water nodig, levend water. En waar vinden wij het levende water? Het levende water vind je maar op één plek, dat namelijk vind je wat je vanmorgen in je handen hebt, dat is Gods woord. Gods woord, dat is de bron. En de Heilige Geest, die gebruikt dat woord om tot ons te spreken. En het is een bron die nooit opdroogt. Het is een levende bron van levend water. Het springt op, het vloeit. Het vloeit naar je toe. Het vloeit naar je toe in de prediking. Het vloeit in je toe als je het persoonlijk leest. Het is de bron waar Isaac bij woont. Lagaroi. Waar de Heere aan Hagar verschenen was. Waar Hagar opeens weer de Heere zag, midden in haar verdriet, en ontdekte dat de Heere naar haar omzag. En dat betekent ook Lagaroi. De levende God die naar mij omziet. En daarom gaf ze ook die bron de naam Lagaroi. En zo vinden we ook in Gods woord, als wij door dit leven gaan en drinken steeds dat water des levens om niet uit Gods woord, dat we steeds ondervinden in het leven dat de levende God, die vinden we in het woord van God. Daar komen we in de tegenwoordigheid van God. Daar spreekt Gods geest tot ons heel persoonlijk. En dan ondervinden we ook ieder voor zich dat de Heere naar ons omziet. En dat onze dorst wordt gelest. En dat we dan weer kracht ontvangen. Hè? Net als je bijvoorbeeld een enorme wandeling onderneemt in de warmte. Of je onderneemt een fietstocht en opeens is het water op. Hè? En dan zie je ook bij sporters, als ze een marathon lopen en er is geen water. Dan gaan je krachten die nemen enorm af. Je raakt enorm vermoeid. En opeens als je dan water vindt, hè, en daarvan drinkt, dan opeens bloei je helemaal op. Dan heb je opeens enorm veel krachten die er weer terugvloeien als het ware in je. En je bent weer sterk, je komt weer helemaal bij, alleen maar door een glas water. Hè. Dat is bij bloemen ook, als die in je tuin staan en de hele dag heeft de zon erop gebrand en ze hangen helemaal neder en je denkt, nou, daar komt niks meer van terecht. Nou, je geeft ze maar water. En opeens bloeien ze op. En opeens gaan die stengels met die bloemen weer recht omhoog staan. En je ziet weer de bloemenpracht. En al die kopjes die hingen. Maar binnen de kortste keer staat het allemaal. En dat is bijzonder. Want in feite staan de planten en de bloemen staan in de aarde. Staan midden in hun voedsel. Alleen ze hebben water nodig om het tot zich te nemen. We hebben ook water nodig. We hebben ook de geest van God nodig om dat woord tot ons te kunnen nemen. Hè, en het kunnen begrijpen en daar ons voordeel mee te doen. En wat is in Isaaks leven nou zo mooi? Dat Isaak steeds woonde bij de put. Bij de bron. Bij het levende water. Hij had dat nodig in zijn leven. En hij begon ook heel goed. Hij woonde, het eerste dat we lazen, hij woonde. Tot twee keer toe lazen we dat. Hij woonde bij die put, die wordt genoemd Lacha Roi. Alleen, bleef Isaak wonen bij de put Lacha Roi? Nee, hij bleef daar niet wonen. Want, we beginnen te lezen in hoofdstuk 26, en daar staat in vers 1, eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. En we weten hoe een verzoeking, die hongersnood, in Abrahams leven is geweest. Want Abraham, wat deed hij? Abraham die trok toen ook uit Canaan weg. En waar ging hij wonen? Hij ging wonen, hij trok naar Egypteland. En wat voor zonde deed hij daar in Egypteland? Hij had een vrouw, Sarah. En Sara was schoon van uiterlijk, zeer schoon van uiterlijk. En wat zei hij? Zij is mijn zuster. En het wonderlijke is dat dezelfde verzoeking, gevolgd door dezelfde zonde in Abrahams leven, diezelfde verzoeking nu ook Isaak treft, identiek. En de Bijbel die maakt ook directe parallel met de hongersnood die Abraham trof. Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. En Isaak ging naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Ja. En het wonderlijke is dan dezelfde misstap die Abraham maakte, maakt Isaak net zo. Ja, blijkbaar is de Heere hier heel genadig, want de Heere grijpt in. Want in vers 2 lezen we, toen verscheen hem de Heere en zeide, trek niet naar Egypte. Woon in het land dat ik u zeggen zal. Vertoef in dit land als een vreemdeling. Trek niet naar Egypte. Dus heel duidelijk leest eruit dat Isaak van plan was hetzelfde te doen als zijn vader Abraham, namelijk om naar Egypte te gaan. Hij was wel uit Canaan vertrokken, hij kwam in het land der Filistijnen, Hij kwam bij Abimelech, de koning der Filistijnen, en hij was daar bij Gerar, en hij wilde eigenlijk doortrekken naar Egypteland, en wat zei de Heere? Trek niet naar Egypteland. De Heere verschijnt aan hem. Ja, de Heere was niet verschenen aan Abraham, die eigenlijk ongeveer diezelfde weg ook had gevolgd, uit Kanaan, zo door dat land der Filistijnen, richting Egypte. De Heer is dus genadig in het leven van Isaac, en hij waarschuwt Isaac om dat niet te doen. Ja, de uitkomst is, als de Heer al heeft gezegd, trek niet naar Egypte, woon in het land dat ik u zeggen zal, vertoef in dit land, dus het land van de Filistijnen, als een vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal ik al die landen geven. En ik zal de eed gestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. Dan was het resultaat vers 6. Dus bleef Isaac in Gerar. Dan moet u weten. Dat land der Filistijnen. Gerar. Dat is zo'n soort niemandsland. Het ligt precies in tussen Kanaan en Egypte. Het is zo'n grensgebied, zo'n overgangsgebied. En let op God tegen Isaac heeft gezegd hier. God zei, vertoef in dit land als een vreemdeling. God zei niet, ga in dit land wonen. En toch doet Isaac dat wel. Hij vertoeft daar niet als een vreemdeling. Nee, hij gaat daar wonen. Vers 6. Dus bleef Isaac in Gerar. De Statenvertaling vertaalt het beter, want het staat echt in de grondtekst, het woord wonen. Dus woonde Isaac in Gerar. Of Isaac ging dus in Gerar wonen. Maar dat had de Heere niet gezegd. Dat hij er moest gaan wonen. Nee, hij moest er niet gaan wonen. Hij moest er als een vreemdeling vertoeven. En wat is de consequentie? Nou, de consequentie is, als je daar gaat wonen, dat je dan wel van plan bent om er wel enige tijd te blijven. En hij verblijft er ook wel heel erg lang, onze Isaac. En er is geen put op dat moment in Gerar. Hij leeft niet meer bij Lacheroi. Op dit moment in zijn leven is er geen bron meer. En leeft hij niet meer bij de bron? Leeft hij niet meer in gemeenschap met God? Leeft hij tussen Kanaan en Egypte niet? Leeft hij eigenlijk tussen het hemelse land en de wereld in? En probeert hij eigenlijk van twee werelden als het ware te profiteren? Hij bevindt zich in dat grijze grensgebied. En dat is enorm gevaarlijk, want als je niet oppast, dan blijf je daar lange tijd in hangen. En dat gebeurde hem ook in vers 8. Toen hij daar lange tijd daar geweest was. Toen hij lange tijd daar geweest was. Hij bleef daar een lange tijd. Hij bleef daar langer dan noodzakelijk. En het was wel zo dat als Abimelech op een gegeven ogenblik hem niet had weggestuurd, dan had Isaac daar voor de rest van zijn leven gebleven in dat niemandsland tussen de wereld en eigenlijk het land waar hij behoort te wezen, de hemelse gewesten, dat hemelse land wat eigenlijk zijn woonplaats was. En wat doe je dan als je daar dan bent in dat niemandsland als gelovige en je niet meer leeft bij de bron? Ja, dan ga je zondigen. En zo zondigde Isaac ook, want Isaac die gaat dan verkondigen. Toen de mannen, vers 7, van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zeide hij, zij is mijn zuster, want hij durfde niet te zeggen, zij is mijn vrouw. Want hij dacht, de mannen van die plaats mochten mij anders eens doden om Rebecca, omdat zij schoon van uiterlijk is. Ja, wonderlijk, ook Rebecca is schoon van uiterlijk. Als Eliezer herhaalt en hij haar voor het eerst ontmoet, dan zegt de Bijbel dat zij niet schoon van uiterlijk was, maar zeer schoon van uiterlijk was. En je ziet hier dat Isaac niet echt voor de waarheid uitkomt. En dat is typerend voor een gelovige, die eigenlijk van twee walletjes probeert te eten. Die een deels christen wil zijn en de andere tijd ook wel wil, ja, van de wereld wil wezen. Een werelds christen. Ja, die gaat water bij de wijn doen. Die gaat af en toe, als het noodzakelijk is, in eigen oog er maar voor liegen. Ja. Die komt tot zonde. En dat is kenmerkend. En ook Abraham heeft dat natuurlijk in zijn leven meegemaakt. Want de parallel is heel duidelijk. En Abraham moest ervan leren. En ook Isaac moest ervan leren. Het is wel wonderlijk dat je vaak ziet dat zonden van de ouders een herhaling vinden in het leven van hun kinderen. Dat kan je hier wel uithalen. En ook in de praktijk des levens zie je dat ook vaak. Dat zonden zich soms van geslacht tot geslacht kunnen herhalen. Er zijn ook hele spreekwoorden voor. Jong geleerd, oud gedaan. Of zo, als de oude piepen, zo piepen ook de jongen. En vaak is er een voorbeeldfunctie geweest bij de ouders. En nemen de kinderen dat later in hun leven over en reageren net zo. Dat was in Isaacs leven het geval. Dus we hebben best wel als ouder zijnde een verantwoordelijkheid. Verder kunnen we er ook van leren. Als er tegenslagen ons treffen, zoals hongersnoden. En we worden verleid om uit onze positie, onze geestelijke positie te gaan, dat we dan ja, eigenlijk standvastig dienen te blijven. Abraham had standvastig hoeven moeten blijven. Ook Isaac had standvastig moeten blijven. Hadden moeten blijven wonen bij de bron. Hè, en hadden niet naar Egypte als ware moeten gaan. Dan was zowel Abraham als Isaac heel veel leed bespaard gebleven. Toch is het leven van Isaac daar in dat niemandsland tussen Kanaan en Egypte voorspoedig. Want je leest in vers 12. En Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar 100-voudig. Want de Heere zegende hem. En die man werd rijk, ja gaandeweg rijker. Totdat hij zeer rijk geworden was. En hij had kudden kleinvee en runderen. En een talrijke slavenstoet. Zodat de Filistijnen hem benijden. Ja, veel verklaarders die hebben toch wel moeite ermee. Om te verstaan en om uit te leggen. Dat ondanks dat dus Isaac. Als een soort werelds gelovige. Leefde tussen de wereld aan de ene kant. En het geestelijke hemelse land aan de andere kant. Het hemelse Kanaan, hij toch zo gezegend werd door de Heere. Ja, dat kan ook niet anders, want de Heere had hem dat in vers 3 beloofd. De Heere had gezegd, trek niet naar Egypte. Woon in het land dat ik u zeggen zal, vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen. En de Heere zegende hem ook, 100-voudig. En het ging hem dus voor de wind. En laten we soms eerlijk zijn, veel wereldse christenen gaat het ook soms in het leven gesproken echt wel naar de wind. Zelfs zo erg dat de Filistijnen, de mensen om ons heen, ons ook wel eens erom kunnen benijden. Ja. Maar ja, het was wel zo dat de Heere dit aan hem beloofd had voordat hij steeds verder in dat land eigenlijk vast kwam te zitten. En hij dan lange tijd ging vertoeven. Hij ook om zijn vrouw ging liegen. Ja. En het is ook op een gegeven ogenblik, ook in het leven van een christen zo, dat de Heere het toch in ons leven zo leidt, dat die scheiding die er met de wereld dient te zijn in ons leven, Dat die scheiding er uiteindelijk wel komt. Als die scheiding er niet komt vanuit onszelf, dan wordt die scheiding ons wel als het ware aangedragen en ons met de neus eigenlijk op dat feit gedrukt door de wereld zelf. Want er komt de wereld op een gegeven ogenblik en die zegt, het is maar beter dat je gaat. En zo komt Abimelek ook tot Isaac en het was Abimelek die notabene tegen Isaac moest zeggen, het is maar beter joh dat je gaat. En zo trok Isaac dan uiteindelijk weg. In vers 16 lees je dat. Toen zeide Abimelek tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde daar. Er is een kleine scheiding gekomen. Maar Isaac is nog niet veel verder weg. Hij gaat wonen waar? In het dal van Gerar. Hij zit vlak bij Gerar. Hij woonde eerst in Gerar en nu woont hij in het dal, er vlakbij. En toch, omdat er scheiding is met de wereld, scheiding is met Abimelek, wordt hij langzamerhand gedwongen om steeds verder te trekken. Want er komt twist, want wat doen ze in het dal Gerar? Nou, die knechten die gaan graven, en vooral graven in de... ook naar die putten die zijn vader Abram gegraven hadden en in die Filistijnen hadden dichtgegroeid. En ja, ze vinden weer de ene na de andere bron. Ook in Gerar, daar vinden ze een bron van levend water. En wat is er gelijk? Vers 19. Daar groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. En gelijk is de nadigheid. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. En wat doet dan Isaac? De Isaac die pakt dan zijn boeltje op en trekt een klein beetje verder. Hij slaat daar weer een put. En weer is er twist. En dan pakt hij zijn boeltje weer op en trekt hij weer verder. Verder steeds eigenlijk het landkader in waar hij behoort te wonen. En steeds slaat hij weer een put. En weer krijgt hij problemen. En weer trekt hij verder en verder en verder. Tot hij uiteindelijk terechtkomt waar zijn vader Abraham woonde, namelijk in Beersheba. En daar slaat hij dan die put, die hij Seba noemt. Waardoor volgens de Bijbel dan die plaats later Beersheba is genoemd. Naar de naam van die waterput. Van die bron. En het mooie is, als je dan dat leest, hoe er een beweging in zit, hè, in Isaac, die steeds verder wordt gedwongen door twisten, die er ontstaan met de herders van Gerar, met de Filistijnen, om Kanaan binnen te trekken, dan komt hij terecht in Beersheba, en wat staat dan in vers 23? En hij vertrok vandaar op naar Beersheba, en de Heere verscheen hem in die nacht. En dat is bijzonder. De Heere verschijnt hem nog diezelfde nacht, direct, als hij weer terug is, eigenlijk op de plaats waar hij behoort te wonen. Dan verschijnt de Heere hem in de nacht. Direct, onmiddellijk. De Heere verscheen hem niet in Gerar, waar hij zo lange tijd had vertoefd. En al die tussenplaatsen waar hij woonde en waar hij naartoe trok. Nee, de Heere verschijnt hem zodra hij weer terug is waar hij behoort te wonen. Midden in het land Kanaan, in Beersheba. En bijzonder is dan dat je daar leest dat de Heere zegt, ik ben de God van uw vader Abraham, vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen te willen van mijn knecht Abraham. Toen bouwde hij daar, Isaac, een altaar. En riep de naam des Heeren aan. He. Eindelijk. Eindelijk is daar het altaar weer terug in Isaacs leven. Er stond geen altaar in Gerar. En hij riep de naam des Heeren niet aan in Gerar. Daar leefde hij als een wereldse christen. Die probeerde te profiteren, te eten van twee walletjes. Op de zondag naar de kerk, zou ik maar zeggen, en door de week in de wereld. En dat gaat niet. Dan is daar de Heere niet. Dan verschijnt de Heere daar niet aan je. Pas als je weer terugkeert in het hemels Kanaan waar je behoort te wonen. Dan verschijnt onmiddellijk de Heere aan je. Spreekt tot je. Dan is daar het altaar. Dan is daar weer het aanroepen van de naam des Heeren. En let op. Wat is het eerst? Is daar eerst de tent en dan het altaar? Nee, daar is eerst het altaar en dan de tent. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. Hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. Je hebt daar alles bij elkaar. In die volgorde. Er is eerst het altaar, eerst de aanbidding. Eerst het zoeken van, van Gods gemeenschap. Hè? Het aanroepen van de naam des Heeren en de Heeren die hem verschijnt. Daarna is het spannen van zijn tent. Niet meer het wonen, maar hij is weer terug. Dat hij moet vertoeven als een vreemdeling in het land. Ja? Hij woont weer in een tent. Hij is weer terug, als het ware in de positie van een vreemdeling en een bijwoner die op reis is. En daar is ook gelijk de put, de waterbron, die wordt geslagen. Te die dagen, vers 32, te die dagen kwamen de knechten van Isaac hem bericht brengen over een put die zij gegraven hadden. En ze zeiden tot hem, we hebben water gevonden. En hij noemde hem Sheba. Daarom is de naam der stad Beersheba tot op de huidige dag. Daar heb je de put. Sheba. Daar heb je de bron. Ja. En dan vind je dat als dat allemaal zo heeft plaatsgehad, dat dat Abimelech bij hem op bezoek komt. Want hij ziet dat Isaac zo machtig geworden is als herdersvorst, dat hij zelfs als Filistijns koning bang is voor deze Isaac. En hij wil een verbond sluiten met Isaac. En Isaac die doet dat. Nou moet u weten dat niet alleen Isaac een verbond heeft gesloten met Abimelech, maar dat ook Abraham een verbond heeft gesloten met deze Abimelech. Maar er is wel één groot kenmerkend verschil. Wat lezen we bij Isaac? En dat is dan in vers 26. En Abimelech ging uit Gerar tot hem, met zijn vriend Ahuzat en zijn legeroverste Pikol. En Isaac zeide tot hen, waarom komt gij tot mij, daar gij mij haat en mij van u weggezonden hebt? Daarop zeiden zij, wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom zeiden wij, laat er toch een verdrag onder ede tussen ons zijn, tussen ons en u. En laten wij een verbond met u sluiten, dat gij ons geen kwaad zult doen, en nu komt het, evenals wij u niet aangeraakt hebben, en evenals wij u geen enkel, u enkel goed gedaan hebben, oh ja joh, en u in vrede hebben laten heen gaan, zo, nu zijt gij de gezegende des Heren. Toen richtte hij hun een maaltijd aan, en zij aten en dronken. De volgende morgen vroeg zwoeren ze elkander de eed. Daarop deed Isaac hen uitgeleide en ze gingen van hem heen in vrede. Ja, wel leuk gesproken, hè, van die Abimelech. Het is natuurlijk zo, hij had wel eens voor gezorgd toen hij erachter kwam dat Rebecca de vrouw van Isaac was, dat niemand Isaac of Rebecca iets mocht aandoen, hè. Niet aanraken, niet de hand aan hen slaan. Dat was waar, maar Abimelech had toch hem weggezonden. En toen de putten kwamen, waterbronnen er waren, toen kwam er steeds twist. En zo moest toch Isaac steeds verder gaan. En Isaac zelf, als hij dan hier Abimelech ontmoet, als hij op bezoek komt, dan zegt hij toch dat hij Abimelech hem haat. Ja, en als dan die Abimelech zo begint te spreken en zo zalvend spreekt, ja, dan neemt Isaac het allemaal voor zoete koek aan, hè. Hij gaat zelfs een maaltijd voor hun aanrichten, een feestmaaltijd, en hij sluit het verbond met hen. Waar ze voor komen. Een vredesverbond. U moest luisteren wat diezelfde, wat zijn vader Abraham met Abimelech deed. In hoofdstuk 21, Genesis 21. Genesis 21, vers 22. Is ook leuk om ernaast te leggen. In die tijd zeide Abimelech, als ook zijn legeroverste Pikol, die is er ook weer bij, tot Abram: God is met u in alles wat gij doet. Nu dan, zweer mij toch hier bij God, dat gij niet bedriegelijk met mij zult handelen, nog met mijn kroost, nog met mijn nageslacht. Naar de vriendschap die ik u betoond heb, zult gij mij en het land waarin gij als gast vertoeft, behandelen. En Abram zeide, ik zweer het. Maar, en dan komt het, maar Abraham maakte Abimelech een verwijt over een waterput, die de knechten van Abimelech zich hadden toegeëigend. Abraham liet niet over zich lopen. Die zegt, ja, ho even, ik wil wel een verbond met je sluiten. En ik wil de eed wel zweren, beste Abimelech. Maar ho eens even, die put die jouw knechten hebben toegeëigend, die is van mij en van niemand anders. En hij maakte Abimelech een verwijt. En wat had Isaac moeten doen toen Abimelech bij hem kwam en hem zo vreesde? Die had hem moeten laten zien. Hetzelfde wat zijn vader Abraham deed, van ik laat die over me heen lopen. Die waterputten, die al jouw knechten je maar toegeëigend hebben, die zijn van mij. Daarop zeide Abimelech, ik weet niet wie dat gedaan heeft. Oh nee joh, ook hebt gij het niet, mij niet medegedeeld en ik heb het ook niet vernomen voor vandaag. Toen nam Abraham schapen en runderen en gaf ze aan Abimelech en die beiden sloten een verbond. Ja, dan zie je, dan kruipt Abimelech in zijn schulp, hij geeft het toe, hij weet het even niet, hij heeft er niet van vernomen, hij heeft er niet van gehoord, maar hij geeft meteen die waterput aan Abraham terug. Dat had Isaac ook moeten doen. Maar Isaac, ja, Isaac is een type van het kind van God die slap is, die zwak is, die gewend is van twee walletjes te eten, die niet echt geestelijk staat en blijft staan, waar de Heer een lange weg mee moet gaan om hem weer terug te brengen in het land waar hij hoort. En dat hij weer gaat wonen als ware bij de put. He? Die af en toe wel leest uit het woord van God en het water des levens neemt op niet, maar aan de andere kant ook zijn oog echt laat hangen naar de wereld. En ook bereid is direct maar met die wereld een verbond te sluiten zonder een verwijt te laten horen, die niet opkomt voor zijn eigen rechten. Een kind van God hoeft niet over zich heen te laten lopen. He? En dat deed Isaac wel. Dat is ook duidelijk zoals het hoofdstuk van Isaac, hoofdstuk 26, eindigt. Want ja, hij laat te veel dingen op zijn beloop. Dan heeft hij zijn zoon Esau. En wat is Esau voor een jongen als hij geboren wordt? Nou, hij was helemaal rossig. Hij had heel veel haar toen hij geboren werd. Hij was zijn eerste zoon, had ook het eerste geboorterecht. En wat deed Esau? Nou, Esau was een jager. Hè, en daar was hij bekend mee. En wat lezen we dan? In Genesis 35. Of heb ik dat verkeerd opgeschreven? Genesis 26. Ja, moet Genesis 25 zijn, dat dacht ik al. Genesis 25, vers 26. B. Dat is bij die geboortes. Genesis 25, vers 26. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, dat is Jacob, wiens hand Esau's hiel vasthield. En men noemde hem Jacob, en Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Maar Jacob was een huiselijke man, die in tenten woonde. En Isaac had Esau lief, want wild braad was naar zijn smaak, maar Rebekka had Jacob lief. Ja, Esau, die werd daar wel een jager, maar hij was niet zoals zijn vader Isaac. Isaac was ook een rustige man. Was ook een man die eigenlijk had geleerd in zijn leven bij schade, door schade en schande, dat hij moest leven in tenten als een vreemdeling en als een bijwoner. En hij had Esau lief. Terwijl Jacob veel meer op hem leek dat een huiselijke man was, in tenten woonde. Rebekka zag het wel. Wie eigenlijk de zoon was die moest erven. En die de lijn was die God zou voortzetten in de familie. Maar Isaac zag dat niet. Isaac zag alleen maar wat voor ogen was. En waar zag Isaac op? Nou, Isaac die zag op het wild braad wat Esau steeds voor zijn vader Isaac bereidde. En het ging als ware zijn liefde ging door zijn maag. He? En hij had er heel wat buikgevoelens, zou je kunnen zeggen, bij. Hij liet zijn buik te veel spreken. En in plaats dat hij ook in Esau's leven een goede invloed had en zorgde dat ook die jongen in gemeenschap met God werd gebracht, liet hij te veel zaken op zijn beloop. En was het ook het einde? Nou, dat heeft Isaac geweten. Want wat deed die Esau in hoofdstuk 26, vers 34, toen Esau 40 jaar oud geworden was, nam hij tot vrouw Jehudit, dochter van de Hetiet Beeri, en Basemat, dochter van de Hetiet Eldion. En ze waren een kwelling des geestes voor Isaac en voor Rebekka. Een huwelijk is iets ongelooflijk belangrijks. Wat had Abraham notabene gedaan? Er gaat een heel hoofdstuk in de Bijbel aan op. Hoofdstuk 24. Wat doet hij? Hij laat zijn knecht Eliezer zweren. Hij zegt, neem uw hand, doe het op mijn heup, onder mijn heup. En zweer bij God dat gij geen dochter van de Kanieten zult nemen en dat geven zult aan mijn zoon Isaac. En hij moest helemaal trekken, Eliezer, om een vrouw te halen uit de maagschap van Abraham. Zo belangrijk is een huwelijk. Een huwelijk is niet niks. Maar Isaac liet het allemaal op zijn beloop. Liet het gebeuren. Liet als ware zich alleen maar leiden door wat voor ogen is, door het wild gebraad. Keek niet verder dan eigenlijk Rebekka keek. Zag niet in dat hij ook voor zijn zoon Esau ook zo'n vrouw zou moeten halen, helemaal ver weg, net als zijn vader Abraham voor hem had gedaan. En hij liet het gebeuren. Hij heeft het geweten. Het was een kwelling des geestes voor Isaac en voor Rebekka, hun verdere leven lang. Daar hebben we van geleerd. Hoofdstuk 28, vers 1. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem, en hij gebood hem en zeide tot hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan, maak u gereed, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van uw moeder. En zo vertrok Jacob. En Jacob ging naar dezelfde plek waar Rebekka vandaan kwam, waar Abraham vandaan kwam. En vond daar inderdaad een vrouw. Dat vinden we verder in de geschiedenis van Jacob. Het wonderlijke is dat hierna Isaac van het toneel verdwijnt. Zoals we al begonnen zijn deze morgen. We vinden eigenlijk maar één hoofdstuk met een kleine stukje ervoor en hier dan een heel klein stukje erachter, waarin we de aandacht gevestigd zien op het leven van Isaac. Daarna verschijnt Isaac van het toneel, terwijl hij nog jaren leefde. Pas in hoofdstuk 35 Dan komt hij terug. Hoofdstuk 35. Vers 27. Waar er staat. En Jacob kwam bij zijn vader Isaac te Mamre. Bij Kiriat Arba, dat is Hebron. Waar Abraham en Isaac als vreemdeling vertoefd hadden. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf. En hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd, oud en van het leven verzadigd. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Ja. Oud en van het leven verzadigd. Totaal van het toneel verdwenen. In de Bijbel. Aan hem worden geen 12 hoofdstukken gewijd zoals aan Abraham. Geen 12 hoofdstukken zoals aan Jacob. Geen 12 hoofdstukken zoals aan Jozef. De andere aartsvaders. Wat kunnen we daarvan leren? We krijgen haast de indruk in dit leven dat de Heer op een gegeven ogenblik ook zijn aandacht verlegt naar Jacob. Met Jacob verder gaat. En dat Isaac eigenlijk een instrument is wat voor lange tijd de Heere zorgen heeft gebaard om hem weer terug te leiden tot hemzelf, terug te leiden langzamerhand in het land Kanaan. En dat de Heere weer aan hem kon verschijnen, hij weer in gemeenschap met God kon terugkeren, de naam des Heeren kon aanroepen, kon gaan wonen in tenten en uiteindelijk daar in Beersheba kon wonen bij de bron. Het duurde heel lang. Maar daarna heeft als ware de Heere dat instrument wat hij had als ware terzijde gelegd. Hij wilde dat als ware verder niet meer gebruiken. Hij had het doel, het hoogste doel eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat blijkbaar te halen was in Isaacs leven bereikt. En de Heere liet het zo. De Heere ging verder niet meer met hem verder. Die liet hem verder eigenlijk ongemoeid daar wonen. En aan het eind van het leven, en leefde nog vele jaren daar, was hij oud en van het leven verzadigd. Kijk je naar het leven van bijvoorbeeld een Abraham, dan is dat leven zo anders. Abraham, en neem al die andere godsmannen maar op, zoals een Mozes, zoals een David, zoals een Paulus. Oh, die vielen allemaal net als Abraham in veel struikelingen. Die maakten ook allemaal uitgeleiders in hun leven mee. Maar vaak aan het eind van hun leven, dat was vaak hun hoogtepunt in het geestelijke leven. Op hoge ouderdom leidde Mozes het volk uit het land Egypte en trok met ze door de woestijn. En Mozes was er eigenlijk op zijn best. Ook Abraham, als hij op hoge leeftijd is, wordt hij verzocht om zijn zoon Isaac te offeren. Hij is dan op zijn best. Paulus ook. Ga al die mannen maar na. Ze sterven stuk voor stuk allemaal in het harnas. In het geestelijke harnas. Deze Isaac niet. De laatste tientallen jaren van zijn leven worden niet meer vermeld in Gods woord. Terwijl deze andere mannen allemaal sterven in het harnas, met de hand nog steeds aan de ploeg, nog steeds staande, te midden van de geestelijke strijd. En dat moeten we ons wel bedenken, dat de Heer dat eigenlijk van ons verwacht in ons leven. Ons eigenlijk van ons ook vraagt. Ga je naar Lucas, dan vertelt daar de Heere Jezus dat verhaal over die dienstknechten in Lucas 12. En dan vestigt de Heere ons de aandacht erop. Dan zegt hij, Lucas 12 vers 35. Laten uw leddende omgord zijn en uw lampende branden. Dat zegt hij tegen de dienstknechten. En dan zegt hij in vers 43. Zalig die slaaf, die dienstknecht, die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Waarlijk, ik zeg u, dat hij hem over alles, al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft lang uit, En hij zou beginnen de slaven en de slavinnen te slaan, en te eten en te drinken en dronken te zijn, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen. Die slaaf nu die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen heeft of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en de dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal er weinig ontvangen. Van een ieder die veel gegeven is, zal veel geëist worden. Aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. Zalig die slaaf die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Ja, je moet het aan alle tijden. Bezig zijn met de dingen des vaders. En dan wil ook de vader ons inschakelen in zijn dienst. En het houdt als ware dat dienen van hem, dat volgen van hem, dat ingeschakeld zijn als een instrument in Gods hand, dat houdt als het aan de Heer ligt, nooit op. Maar als het een instrument is, ja, wat af en toe tegenspartelt en wat heel moeilijk is, van twee balletjes wilt eten, als ware een wereldschristen is, dan kan de Heer vaak niet meer doen dan ons door het leven heen proberen terug te brengen in gemeenschap met hem en ons verder maar zo laten. Het geestelijke leven moeten we, als ware die weg van het geestelijke leven, die moeten we volvoeren tot het laatste toe, tot de laatste etappe in ons leven toe. Het is niet genoeg als we 2/3 van ons leven wandelen met de Heer en we laten het laatste derde deel, laten we het afweten. We moeten als het ware volharden, volhouden en het niet laten afweten. En vaak is die laatste etappe de moeilijkste etappe die er is, waarin ons geloof het meest op de proef wordt gesteld, zoals Abrahams geloof op de proef werd gesteld. Zoals Mozes geloof in zijn laatste 40 jaar op de proef, het meest op de proef werd gesteld. En hij moest schitteren als een leider, als een krachtig leider. De eerste 40 jaar in Egypteland, daarna 40 jaar achter de schapen en de laatste 40 jaar het volk van Israël leidend uit Egypte en door de woestijn op weg naar Kanaan. Het gaat vaak om die laatste etappe dat de Heer ons als volwassenen gelovigen juist zo kan gebruiken. Dat wil hij zo graag. Het gaat niet altijd goed. Bijvoorbeeld in het leven van Salomo, daar eindigen we dan maar mee, ging het mis. Net zo ging het mis eigenlijk in het leven, zie je hier, van Isaac. Hoe ging het in Salomo's leven? Ja, ook heel voorspoedig. Maar wat gebeurde er? Toen hij op hoge ouderdom kwam, toen ging het mis. Ga maar lezen 1 Koningen 11, en daar eindigen we dan mee, met het voorbeeld van Salomo, uit Koningen, 1 Koningen hoofdstuk 11, daar lees je in vers 1, Koning Salomo nu had, behalve de dochter van Farao, vele vreemde vrouwen lief, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, behorende tot die volken van wie de Heere tot de Israëlieten had gezegd, gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden. Daar hing Salomo met liefde aan, en hij heeft als vrouwen gehad 700 vorstinnen en 300 bijvrouwen. En zijn vrouwen verleidden zijn hart. Het geschiedde namelijk toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart, de Heere zijn God, niet volkomen was toegewijd, gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten. En Salomo deed wat kwaad is in de ogen des Heeren, en hij volgde de Heere niet ten volle, zoals zijn vader David. Toen de tijd bouwde Salomo een hoogte voor Chemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, dat is de Olijfberg, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers achter haar goden brachten. Ja, dat is niet best. En je ziet dat hetzelfde eigenlijk geschiedde in het leven van Salomo. De Heere die had Salomo zo voor die vreemde vrouwen gewaarschuwd. En ook zie je dat in het leven van Esau misgaan. Dat hij vreemde vrouwen kreeg. En die vrouwen die verleidde Salomo. Op hoge leeftijd is die gekomen. En ja, de situatie ontstaat dat hij met zijn hart de Heere niet volkomen is toegewijd. Hij volgde de Heere niet ten volle zoals zijn vader David. En dat is eigenlijk het leven ook een beetje van Isaac. Hij was de Heere niet helemaal volledig toegewijd. Lange tijd woonde hij tussen Egypte en Kanaan in. En ja, dat had zijn gevolgen in zijn leven. Laten we daarom volhouden in ons leven. In de genade van de Heer ontvangen ook. Hè. Want net als David vallen wij ook in velen. Maar ja, dat vindt de Heer soms ook wel erg. Maar de Heer die helpt ons dan weer op de been. Hè. En als we oprecht zijn, dan gaat de Heer gewoon weer met ons verder. Maar gevaarlijker is er als we dingen in ons leven toe laten dat we van twee kanten willen eten. Waardoor we de Heer ten volle niet meer volgen. En niet meer volgen bij de bron, bij het woord van God. Goed, we gaan zingen.